Hallo thuiswerker, wat fijn dat je luistert. In deze podcast hoor je over hoe we met elkaar in verbinding blijven. Ook op afstand, ook online. Want hoe kunnen teams en organisaties werken aan werkgeluk, terwijl we met z'n allen remote en hybride werken? Elke week spreek ik met experts op het gebied van tools, technieken en werkvormen. Mijn naam is Jasmijn Mioch en ik ben de gelukkige thuiswerker. Als facilitator van online sessies zie ik in de praktijk dat het kan. Jezelf zijn, bevlogen zijn, een team zijn, ook in online tijden. Welkom bij De Gelukkige Thuiswerker. ...300 mails per dag. Dat ontving Desiree Marsman 10 jaar geleden toen zij als HR-adviseur verzuim en verloop werkte voor een grote corporate. Met teams verspreid over het hele land. Een carrière die pijlsnel verliep, maar ten koste van wat? Na een vakantie in Zuid-Afrika ging het roer om en kwam vitaliteit op de werkvloer in beeld. Kwaliteit verhogen van werkend Nederland, dat is nu de missie van Desiree. Desiree, van harte welkom. Wat fijn dat je in de show wil komen.
Ja, dankjewel. Dankjewel dat je me uitgenodigd hebt.
Ja, jij zei, er gebeurde van alles bij die grote corporate waar je werkte. Pijlsnel carrière en toen ging je op vakantie naar Zuid-Afrika. Wat gebeurde daar?
Ja, eigenlijk denk ik, het was een stapje uit de rat race. Wat ik ging doen, ik ging niet zomaar op vakantie, maar iemand raadde me aan om te kamperen. Waarvan ik zei, nou ja, kamperen, ken je mij? Ik ben echt geen kampeerder, maar diegene zei, ja, nee, moet je echt doen. Echt in the middle of nowhere gaan kamperen. En diegene kon dat ook regelen. En toen zei ik van, nou, prima, ik ga op vakantie en dan ga jij dat gedeelte organiseren, ga ik gewoon doen. En ik weet nog dat ik daar naartoe reed in Zuid-Afrika. En ik dacht, nou, het zijn maar 3 dagen, maar dat kom ik wel door.
Nou, wordt even afzien, dacht
ik. Ja, dat dacht ik. En die 3 dagen, nou, uiteindelijk zijn die 3 dagen gekomen in de top 10 dagen van mijn leven. Dat kan ik echt zeggen. En ben ik daar huilend weer weggegaan. Ik vond het daar zo fantastisch. Wat daar gebeurde is dat ik gewoon eigenlijk heel dicht bij mezelf kwam. Dat is wat er gebeurde. En ja, toen ik in mijn werk zat, dacht ik, ja, weet je, dit wil ik niet meer.
Echt, ja, want hoe zag dat eruit? Je was jonger dan nu, meer dan 10 jaar geleden. Succesvolle carrière op wat jongere leeftijd. Ja. 300 mails, je noemde net de rat race. Ja. Kan je vertellen wat daar gebeurde in dat werk? Waarom dacht je, ik moet uit die rat race stappen? Wat maakte dat jij dacht, het roer moet om?
Ik verloor mezelf gewoon in die baan en dat had ik helemaal niet door. Ja, ergens wel, hè, achteraf onbewust voel je dat wel. Maar goed, het gaat goed, de carrière gaat goed, dus daar ben je ook wel van gecharmeerd.
Gewoon trots op, van hey, kijk eens wat ik allemaal bereik.
Ja, ja, klopt. Ja, zeker. Maar ik raakte verwijderd van mezelf en wat ik echt leuk en echt belangrijk vond. En dat heeft die 3 dagen in Afrika, maakte dat heel helder. En toen ik dus terugkwam van die vakantie, dacht ik ook van ja, weet je, dit lukt mij niet meer, want ik wil dit gewoon niet meer. Ik ga dit gewoon niet meer doen. En toen ben ik na gaan denken van ja, maar wat wil ik dan wel? En iemand raadde mij een boek aan, zo'n boek van lang geleden, een boek van welke kleur heeft jouw parachute? En dat gaat de helft over solliciteren en de helft gaat over, maar wat wil je nu eigenlijk?
Een soort loopbaan adviesboek?
Ja. Ja, zeker.
Welke kleur heeft jouw parachute?
Ja. En de kracht van het boek zat hem in dat je helemaal blanco gaat nadenken van wat wil je nou eigenlijk? En dat met behulp van allerlei opdrachten. En die heb ik allemaal braaf gedaan. En als iemand mij had gezegd van ja, vitaliteit op voeding, dat is leuk. Dacht ik, ja, dat is leuk, maar daar heb ik geen opleiding in. En dan schuif je het weer aan de kant. En dat deed dit boek niet. Dus toen kwam ik op voeding terecht. En toen ben ik me eigenlijk gaan om gaan scholen. En toen merkte ik dat ik me zoveel beter ging voelen. En toen dacht ik, ik wil dit ook voor andere mensen.
Ja, dus dat wat je zelf hebt ervaren, werk-privébalans doen waar je zelf je energie, je flow in zit, dat gun jij iedereen.
Ja.
En dat is ook waarom je toen de vitaliteitsbrouwerij uiteindelijk bent begonnen. Dat is jouw onderneming. Wat doen jullie daar? Hoe zorgen jullie dat de kwaliteit van werken en leven beter wordt in Nederland?
Nou, we zijn begonnen met workshops, maar we doen ondertussen heel veel meer, omdat je met workshops alleen ben je er natuurlijk niet. Dus we doen echt coaching, leefstijlcoaching, maar ook loopbaancoaching, individuele coaching. workshops dus. We doen trainingen op maat, persoonlijk leiderschapstrainingen. Hè? Bijvoorbeeld, hoe ga je in gesprek met je medewerker? Hoe zorg je dat je goed in verbinding bent, zeker nu hè, met het hybride werken? Hoe blijf je in verbinding? Hoe start je zo'n gesprek? Hoe het gaat met iemand? Welke vragen stel je? Welke vragen stel je niet? Dus dat zijn dingen die we doen. Maar ook een stukje programma, project en beleid. Dus we zijn uiteindelijk veel meer gaan doen.
Ja, ja, je vertelde net van de workshops, die zijn laagdrempelig. Iedereen kan wel, elke bedrijf, iemand die nu luistert, die denkt, oh, ik wil iets met het thema. Die kan een laagdrempelige workshop doen. Ja. En jij zei ook, eigenlijk is dat niet voldoende. Het gaat om veel meer dan dat. Het gaat om een integrale aanpak.
Ja.
Stel je voor, je luistert nu en iemand die luistert, die denkt, ik heb een, nou, ik weet niet wat voor type bedrijf of organisaties jullie helpen. MKB, grote corporate, kleine zelfstandigen. Wat is jullie doelgroep?
Nou, we werken voor grote corporates, dus Shell, KPN, ANWB en ook wel wat kleine bedrijven, maar het begint ongeveer vanaf 100 medewerkers.
Dus stel je voor, er luistert nu een HR-directeur die is geïnspireerd, die denkt, hier wil ik iets mee.
Ja.
Dit is bij ons ook een belangrijk strategisch doel. Ik wil aan de slag met vitaliteit, met die gesprekken. En ja. Jij zegt dan, workshop is een heel leuk begin, maar niet voldoende. Wat zouden die bedrijven wel kunnen doen?
Ik denk, weet je, alles heeft zijn tijd en je moet kijken stap voor stap waar begin je. Hè? Je moet niet alles gelijk inzetten en je kan wel als een kip zonder kop beginnen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is van wat speelt er in je organisatie en waar heb je medewerkers behoefte aan. Dus ik denk dat de eerste stap is, waar heb je medewerkers behoefte aan? Wat speelt er om daarmee te beginnen?
Nou, en nou zijn, ik ben zelf ook wel bekend met grote corporate, grote organisaties, duizenden medewerkers. En het lastige is, je bent misschien HR-directeur en je weet niet altijd wat er echt zich afspeelt op de werkvloer. Hoe kunnen mensen dat dan aan gaan pakken? Hoe kan je weten wat er speelt?
Nou, ik denk dat de grotere corporates waar wij zaken mee doen, die hebben medewerker tevredenheidsonderzoeken en die hebben ook echt vitaliteit als onderwerp opgenomen in die onderzoeken. Waarbij er allerlei vragen spelen. Hoe iemand zelf in zijn privé zit, maar ook in werk-privé balans. Maar er worden ook vragen gesteld bijvoorbeeld over de leidinggevende. Dus daar worden heel breed vragen gesteld op het gebied van vitaliteit.
Ja, dus het begint wel echt met het al oude klassieke meten is weten.
Ja, absoluut.
En dan volgt het plan van aanpak, denk ik. Oké, we gaan hier strategisch mee aan de slag met dit thema.
Ja.
Wat is dan de volgende stap?
Ja, dan is inderdaad het plan van aanpak. En wat ga je doen? En als je dan heel goed weet wat, dan kan je zeggen een programma op maat. Je kan coaching aanbieden. Wat ik ook belangrijk vind, is dat vitaliteit is ook een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de werknemer eigen verantwoordelijkheid neemt. En ik denk dat het heel belangrijk is dat een werkgever faciliteert hierin.
Ja, ja, leuk dat je dit zegt. Een aantal weken geleden had ik een inspirerend gesprek met Onno Hamburger, de grondlegger van het werkgeluk. En hij citeerde een onderzoek waarin blijkt wat je nou kunt doen als organisatie en als medewerker aan je eigen well-being, aan je werkgeluk. En een van de belangrijkste kenmerken, of een de belangrijkste interventie die echt werkt, die impact heeft, is werken aan persoonlijke veerkracht.
Ja.
Hoe je zelf kijkt naar de omstandigheden.
Ja.
En dat is denk ik ook precies waar vitaliteit op aanslaat.
Ja, ja, zeker. Ja.
We hebben het natuurlijk nu over vitaliteit als belangrijk strategisch thema. Maar wat is vitaliteit eigenlijk voor jou?
Nou, dat is mooi dat je het vraagt, want dat wilde ik net beginnen. Vitaliteit voor mij is breder dan voeding en slaap en sport en beweging. En ik merk dat bij bedrijven dat daar vaak nog heel veel, dat mensen dat vitaliteit vinden. Sportabonnementen en dergelijke. En goed eten in
gewoon fysiek gezond zijn. Ja.
Ja, ja. Ja. Ja, en ik denk dat dat mentale aspect is heel belangrijk. Nou, het laat onderzoek ook zien dat dat echt van grote impact is. Het is niet alleen fysiek, het is ook mentaal, het is ook die verbinding, ook met leidinggevenden. Wat voor een stijl van leidinggeven hanteert een bedrijf bijvoorbeeld, vind ik ook een heel mooi onderwerp om over in gesprek te zijn.
Het is echt veel breder dan alleen maar bewegen en gezonde voeding inderdaad.
Zeker.
Dus het gaat over cultuur bijna op de werkvloer.
Ja, ik probeer dat woord altijd te vermijden.
Ja?
Want dan heb je het over cultuurverandering en dan wordt het in één keer heel groot.
En spannend,
en dat wil ik,
ja.
En spannend, dus dat wil ik juist niet.
Ja, het gaat wel over een ander soort mindset dan. Mag dat? Is dat veilig?
Ja, zeker. Ja. Ja.
Nee, ik snap helemaal wat je bedoelt, want cultuurverandering is echt wel zo'n ding. Ja,
ja. Ja.
En
ja,
mindset en... stapje voor stapje aanpassen kan ook.
Ja, zeker. Ja. En vitaliteit is ook voor iedereen anders. Juist sommige mensen hebben wel heel erg behoefte aan dat sporten op het werk bijvoorbeeld. Maar een ander zal nooit met een bootcamp starten. Die is juist meer van de yoga. En de andere die wil juist meditatie. En de andere heeft helemaal niks van meditatie. En de andere die zegt, ja, dat leidinggevende. Dus het is ook wel...
Al denk ik dat iedereen... Maar goed, dat ik ben inmiddels een beetje... Ik ben al jaren bezig nu met meditatie. En ik denk eigenlijk dat iedereen er baat bij heeft. Ook ja. De mensen die nu zeggen, dit is helemaal niks voor mij.
Ja.
En het grappige is,
iemand.
Ja?
Ja, ik was zelf iemand die dat zei. Ik ben gewoon een heel feitelijk iemand. En ik zit veel in mijn hoofd. Maar door de afgelopen jaren ben ik natuurlijk heel veel mensen tegengekomen. En ook de workshops en de mensen die opdrachten voor ons doen. Ja, wij volgen alles zelf. En ja, ik ben daar echt wel heel veel wijzer van geworden. En ook meditatie en ademhaling, wat dat kan doen. Wat doet het jou?
Wat helpt? Wat brengt het jou?
Een stuk rust en een stuk bewustwording. En een stuk vertraging. Ik heb een opleiding gedaan, vitaliteit binnen organisaties. En iemand zei, hadden we een soort van mindmap, wat is vitaliteit nu eigenlijk? En iemand zei vertraging. En ik vond dat zo mooi, want dat is ook zo. Als je vertraagt, kan je gewoon stilstaan bij dingen en bewust worden van dingen. Dus,
ik toch even de advocaat van de duivel spelen.
Ja.
Vertraging. Veel organisaties denken, ja, maar alles gaat toch juist sneller. De hele wereld is in razend tempo aan het veranderen. We hebben... productienormen, we hebben KPI's, noem het allemaal op. We moeten niet vertragen, we moeten versnellen.
Ja, nou ik denk als persoon, als je vertraagt, ga je uiteindelijk sneller. En dus gaat je organisatie ook sneller.
Ja, ja, heel mooi. Een andere quote die ik met een interview met Martijn Aslander had, een tijdje terug. Die zei, we moeten stoppen met onze tijd te managen. En we moeten beginnen met energie managen. En ik zie dat de laatste tijd steeds meer terug op blogs, fora, LinkedIn posts, overal her en der. En ik ben daar zo'n groot voorstander van. Kijken waar je energie zit. Ja. Als je op vrijdagavond de presentatie moet voorbereiden en je zit er helemaal doorheen, slaapt er een weekendje over en doet leuke dingen in je privé-tijd. En maandagochtend knallen en die presentatie die vliegt eruit.
Ja.
Dat is waar we wat mij betreft naartoe zouden moeten.
Ik ben het helemaal mee eens. En ik denk ook qua werkgever moet je dus faciliteren en ruimte bieden dat mensen dat ook kunnen. Kijk, ik ben echt een avond-nachtmens. Ik kan prima 's avonds werken. Maar 's ochtends heb ik even nodig om op te starten en wakker te worden. Maar mijn ideale werkdag begint zeg maar om 9:30, 10:00. En natuurlijk, ik heb 2 kinderen van 7 en 8 en die moeten naar school. En dat is me prima, maar ik ga even rustig beginnen. Soms met een wandeling, soms met een artikel lezen. Maar gewoon altijd 's ochtends even rustig opstarten. Ja, in de dag komen. En als iedereen zeg maar... half 4, 4 uur of 5 uur stopt, ja, vind ik het nog heel erg lekker om even door te werken.
Ja, in alle rust. Ja. En wat jij nu zegt, dat is wat heel veel gasten in deze podcast, de gelukkige thuiswerker, zeggen. Dus kijk naar wie wanneer op zijn best is en faciliteer dat als organisatie.
Ja.
Wat ik dan elke keer nog wel de uitdaging vind, en ik weet niet of de heilige graal er al is. Ja, als organisatie willen we faciliteren dat iedereen werkt op tijdstip die hem of haar uitkomen. Maar hoe doen we dat dan met de verbinding en hoe zorgen we dat we bereikbaar blijven? En kunnen we dat wel? Het heeft veel te maken met vertrouwen en autonomie geven. En ja, veel organisaties zitten toch nog in het keurslijf. Je werkt van 9 tot 5 of zo. Hoe kunnen we nou aan die, ik zal het niet cultuurverandering noemen, maar in die mindshift gaan werken?
Ja, ik denk dat je er niet aan ontkomt. Als je mensen wil binden aan je organisatie en of je wil dat mensen kiezen voor jou als organisatie, denk ik dat je er niet aan ontkomt. De grote corporates waar wij mee werken, die doen ook echt onderzoek naar de nieuwe generatie die op de arbeidsmarkt komt. En die jongeren die zeggen ook, nou ik wil een half jaar gewoon vanuit Spanje kunnen werken als ik daar zin in heb. En zij zijn ook echt aan het verbouwen om werk een ontmoetingsplek te maken.
Ja.
En we zitten natuurlijk nog heel erg in vaste vormpjes te denken. Dat is wat we gewend zijn, maar ik denk dat dat vanzelf wel afbrokkelt. Want ja, werkgever, ze moeten mee. Wil je aantrekkelijk zijn op de arbeidsmarkt en wil je mensen houden, dan zul je mee moeten.
Want anders verlies je gewoon je werknemers, dan gaan ze naar een
Ja.
andere plek.
Ja. Ja.
Want dat is natuurlijk, we begonnen met, jij bent je carrière begonnen als HR-adviseur verzuim en verloop.
Ja.
Dat is op dit moment natuurlijk super urgent. Kan je aangeven waarom organisaties daar nou prioriteit aan zouden moeten geven?
Nou, uiteindelijk denk ik moet je faciliteren dat je medewerker goed tot zijn recht komt. En dat is natuurlijk heel breed, maar dat heeft te maken met, ga je in gesprek met je medewerker, zit hij nog op zijn plek? Doet hij nog leuke dingen? Heeft hij nog uitdagend werk, zingevend werk? Heeft hij nog voldoening? Nou, dat heeft te maken met als iemand ziek is in zijn omgeving, dan neemt diegene dat mee naar zijn werk. Weet je, je kan zeggen, en gelukkig zie ik dat steeds vaker, dat bedrijven zeggen, ja, als het privé iets is, ja, dan moeten we daar ook iets mee. Kijk, uiteindelijk, als jij een rotdag hebt gehad op je werk, neem je dat mee naar huis. En daar baal je van. En andersom, als er privé iets aan de hand is, neem je dat mee naar je werk. Het is gewoon, je hebt een medewerker, maar je hebt een persoon.
Ja.
En hoe kan je iemand het beste begeleiden als iemand ziek is? Of iemand doet mantelzorg? Of iemand is 's ochtends niet op zijn best? Of ik denk uiteindelijk dat je om iemand heen kan bouwen en kijken hoe die het beste tot zijn recht komt.
En dat vraagt wel echt om heel andere skills op de werkvloer. Of nou ja, ik denk dat veel mensen er al wel mee bezig zijn. Maar ik zit een beetje in die tunnel met werkgelukdeskundigen inmiddels. Maar...
Ik denk dat het makkelijker is dan je denkt. Dat denk ik echt. Ja, omdat ga eens kritisch kijken hoe werkdagen zijn ingericht. Moeten we echt zoveel vergaderen? Ik vraag het me af. Kunnen we andere vormen vinden? Zeker wel. Ik denk als je er bewust mee bezig gaat en met elkaar afstemt, kan dat zeker wel.
Ja.
Maar je moet het wel doen. Maar we zitten in een soort van automatisme.
En het vraagt ook wel moed en durf. Om als leidinggevende bijvoorbeeld van een team in een grote corporate het anders aan te pakken.
Ja, maar ik denk ook wel van, weet je, je kan het altijd uitproberen. En je kan de goede dingen meenemen. Dingen waar je zegt, nou, dat vind ik toch niet. Dan heb je alsnog winst.
Want het vraagt volgens mij een aantal vaardigheden. Als in open zijn, dus durven vertellen dat je bijvoorbeeld een mantelzorger bent. Het vraagt om goed luisteren naar elkaar, rekening houden met elkaar. Dat zijn allemaal vaardigheden die de leidinggevende van nu moet kunnen. Ik vind het wel mooi en interessant dat je zegt van, je bent bezig met de vitaliteitsbrouwerij, met workshops, maar ook met een integrale aanpak.
Ja.
Waar dit soort gesprekstechnieken voor leidinggevenden weer centraal staan. Dus dat vind ik echt heel erg mooi om te zeggen, om te zien. Jij zei ook, een van de dingen die jullie doen voor organisaties is zorgen dat ze een aantrekkelijke werkgever worden. Dat is net waar we het ook even over hadden. Hoe kunnen organisaties dat aanpakken? Hoe kunnen ze een aantrekkelijke werkgever worden?
Ja, ik denk toch dat het belangrijk is dat de medewerker veel autonomie krijgt. In een functie, in... kom ik toch weer op. Wanneer kom je werken? Kan dat wat later? Kan dat wat korter? Of prima als je nog in het weekend werkt... dus ik denk dat dat een hele belangrijke is.
Autonomie, vrijheid van keuze.
Ja.
Vrijheid van wanneer werk je, hoe richt je je werk in, afspraken maken, open zijn. Ja.
Ja.
Ja, we stipten het al heel eventjes aan dat het in deze tijd natuurlijk ook, dat we veel met hybride teams samenwerken. Dat het niet meer vanzelfsprekend is, dat we allemaal met elkaar op één kantoor zitten. Ja, je zei in het begin, voordat we begonnen, vertelde je ook, ik vind het zo fijn om op locatie workshops te kunnen geven en dingen te doen. En ik ben het natuurlijk mee eens, het is heerlijk om mensen te ontmoeten, maar ik hou natuurlijk ook ontzettend van online bij elkaar komen. Zie je de gelukkige thuiswerker. Wat is voor jou de kracht van online?
Heb je ook een stuk autonomie van hoe je je werkdag natuurlijk inricht? Ik vind het heel fijn om op locatie te zijn. Kijk, als ik zelf opdrachten doe. Maar als je elkaar wil spreken, is het gewoon heel erg lekker om af en toe niet in die auto en niet die reistijd te hebben. Waardoor je ook weer een stukje productiever bent op de dag, want je hebt je reistijd niet. Dus voor mij is de kracht in dat beide kan. En,
en dat faciliteren. Ja. Ja. Ja, jij noemde het ook het praatje pot. Dat het zo belangrijk is op locatie, maar ook online.
Ja.
En praat je pot, volgens mij bedoel je daarmee koffiepraat, even informeel contact.
Ja, zeker.
En wat
dat
is
ook
daar
wat heel
zo
veel
relevant
mensen...
voor? Ja?
Nou ja, heel veel mensen die hebben dat ook gemist. Maar als je het hebt over verbinding en met elkaar in verbinding blijven, dan is het natuurlijk leuk dat je het niet alleen over je werk hebt, maar dat je ook weet wat er bij die ander speelt. En dat hoeft allemaal niet heel zwaar te zijn. Het kan ook zijn van nou, over voetbal of wat dan ook. Maar...
Nou ja, een mooi voorbeeld misschien dat ik daarin raak. Want wij kennen elkaar eigenlijk nog niet zo lang. We hebben elkaar alleen telefonisch een paar keer gesproken.
Ja.
Was wel al meteen heel erg leuk. Maar we kennen elkaar eigenlijk nog niet zo goed. En je vertelde net, dan breng ik mijn kinderen, 7 en 8. Die moeten natuurlijk naar school. Of 7 en 8 toch, zei je.
Ja,
ja.
ja.
En ik, wat leuk, want dan hebben kinderen in vergelijkbare leeftijd. Want die van mij zijn 5 en 7. Dus, en dat wist ik dan helemaal niet. Maar dan denk ik wel meteen, ik voel me nog meer verbonden met deze reden. We vinden niet alleen dezelfde professionele thema's leuk. Maar we hebben ook nog eens kinderen van dezelfde leeftijd.
Ja.
Dat maakt toch... Heel toevallig had ik vanochtend een afspraak met een team. En dan zei ze, je moet met die en die samenwerken en je kent hem. En je moet zorgen dat hij niet te lang uitweidt. En kan je dat aan? Ik zeg, ik ken hem al langer. We hebben dezelfde interesses, namelijk Noorwegen en hardlopen. Zegt ze, dan komt het helemaal goed. Maar hoe weet ik dat we dezelfde interesses hebben? Omdat ik een keer een uur heb uitgetrokken toen online. Om echt uitgebreid met hem persoonlijk ook kennis te maken.
Ja.
En dat merkt wel, zelfs iemand die bekend staat als moeilijk om mee te praten.
Ja.
Gewoon als je iets gemeenschappelijks vindt, en ik ben ervan overtuigd dat iedereen iets gemeenschappelijks heeft.
Ja, zeker. Nou ja, ik kom uit Twente, dat hoor je misschien ook wel. En het is altijd toch grappig als je bij een opdrachtgever zit en die komt dan ook uit Twente. Of als je iemand ontmoet hebt die ook uit Twente komt, dat schept ook weer een band. Dat is gewoon hoe het werkt.
Ja, mooi is dat. Dus echt de kracht. En dat kan dus ook heel goed online. En dat moeten we niet vergeten als we online vergaderingen hebben. Als we ze hebben. Hè?
Ja.
Om dan toch tijd in te ruimen. Heb je daar zelf nog een methode voor hoe je online een beetje die informele connectie tot stand brengt?
Ik denk dat je het gewoon op de agenda moet zetten. Want anders ga je gewoon heel snel, dat doet online wel. Je gaat heel snel, heel productief weer aan de slag. Hup, volgende meeting. Sowieso de bedrijven waar we zaken mee doen hebben gezegd, ga nou gewoon 3 kwartier meetings invoeren, geen uur. Kunnen mensen nog even acclimatiseren.
En, ja, even bewegen, zeg ik zelf, dat is mijn stokpaardje.
Ja, nou ja, inderdaad, even bewegen, even wat doen voordat je alweer naar de volgende moet.
Ja.
Maar wel bewust op de agenda zetten, dus ook het praatje pot.
Ja,
ja.
En hoe reageren bedrijven als je dat suggereert?
Nou, als ik dat onderbouw, dan hè, wat we dus net eigenlijk ook hebben gedaan. Die verbinding komt tot stand als je mensen beter leert kennen en niet alleen over werk praat. En juist die verbinding is gewoon heel belangrijk bij het hybride werken. Dus als je het onderbouwt, dan snappen mensen dat wel. En het is ook gewoon heel erg leuk. En in het begin is het een beetje, soms kunstmatig voelt het aan. Van praatje pot staat op de agenda, hè, van 10 tot 10:15. Maar uiteindelijk, vinden mensen het wel heel erg leuk. En dat is ook eigenlijk wat ze missen. Hè? Want het is eigenlijk een soort van digitale vervanging van het praatje bij het koffiezetapparaat.
Ja, zeker.
Ja.
Ja, mooi. Ja. Ik ben onwijs benieuwd deze keer, want ik heb altijd een vaste vraag in deze podcast. En bij jou weet ik het antwoord eigenlijk helemaal niet. Meestal denk ik is het antwoord ja. Maar bij jou weet ik het niet.
Okay.
Ben jij zelf een gelukkige thuiswerker?
Ja, dat kan ik zeker met ja beantwoorden. Hoewel ik ook ontzettend blij word van live contacten met mensen. Maar het thuiswerken heeft wel een betere balans gebracht. Dat zeker wel. Dus ja, ik ben een gelukkige thuiswerker, maar ik heb ook wel contact met mensen nodig elke dag. Dat is ook wat mij gelukkig maakt.
Ja. Ja, mooi dat je dat nog even noemt, die balans. Die werk-privé-balans, want dat is natuurlijk ook de basis van vitaliteit. Dat je de rust voelt, dat je vertraagt. En heel mooi dat je dat woord noemde. Je had ook boekentips. Je hebt er al eentje genoemd, namelijk welke kleur heeft jouw parachute? Welke kleur had jouw parachute eigenlijk? Of kwam dat er niet uit?
Dat kwam er eigenlijk niet uit, volgens mij. Maar... ik denk van alles wat. Ik ben alweer generalist, maar van alles wat.
Ik ben wel benieuwd. Dat is een goede titel. Heb je nog andere boekentips?
Ja, ik denk een klassieke is De Kracht van Kwetsbaarheid, de Brené Brown. Die blijf ik gewoon heel fantastisch vinden. Ik hoop ook dat, dat dat kan op de werkvloer, zodat mensen zich kwetsbaar durven opstellen naar leidinggevende en leidinggevende ook weer naar hun medewerkers toe. Dan heb je het weer over de verbindingen.
Heb je daar nog tips voor? Want ik kan me voorstellen, leidinggevende denk ik, ik wil er wel mee starten, maar hoe kan ik in één keer, als ik al die tijd puur zakelijk contact heb gehad met mijn team, hoe kan ik me dan in één keer kwetsbaar opstellen? Dat is ook best een brug of een stap.
Dat is zeker een begin. Dat is toch wel eerst kijken naar jezelf. En sommige mensen hebben daar hulp bij nodig. En soms is het ook gewoon van, weet je, stel eens een andere vraag. En ga eens niet gelijk op het resultaat. Want dat is heel veilig, hè? Dat snap ik ook. Hè? Dat managers heel graag over resultaten willen praten. Maar stel eens een andere vraag.
Bijvoorbeeld de vraag, bedenk ik me nu ter plekke, ben jij een gelukkige thuiswerker? Dat zou toch een hele mooie vraag kunnen zijn.
Ja, zeker. Ja.
Oh, supermooi, Desiree. We zijn alweer bijna aan het einde van deze podcastaflevering. Tijd vliegt. Ik ben wel heel benieuwd. Je hebt heel duidelijk gezegd, ik heb een missie met jouw onderneming, de Vitaliteitsbrouwerij. Jouw missie is kwaliteit van leven van werkend Nederland omhoog brengen. Zorgen dat mensen in flow zijn, in hun werk en in balans, in hun werk-privé-tijd.
Ja.
Als jij nou kijkt over, nou laten we een beetje lange termijn pakken, 10 jaar. Je hebt 10 jaar geleden, dan zat jij 300 mails per dag. En nu zit je waar je nu bent, werk je met veel plezier zo te zien aan jouw missie. Waar sta jij over 10 jaar en waar staat Vitaliteit over 10 jaar?
Nou, waar ik over 10 jaar sta, vind ik zelf niet zo interessant. en dat is altijd de vraag, waar wil je over 5 jaar staan? Ik wil gewoon werk doen waar ik energie van krijg. En daardoor ben ik misschien wat meer geswitcht. Voor mij is het wel altijd de mens staat vitaal en de vitaliteit staat centraal. Dus wat ik over 10 jaar doe, zal binnen ditzelfde werkthema zijn, ongetwijfeld. Maar hoe dat ingevuld wordt, ik laat me leiden door de tijd en wat ik
door de flow.
Absoluut. Absoluut. Ja.
En waar staat werkend Nederland over 10 jaar op het gebied van vitaliteit?
Werkend Nederland heeft meer autonomie en wat meer vrijheid om zijn of haar eigen tijd in te delen qua werk, wat bij diegene past.
Desiree Marsman, ik wil je heel erg hartelijk bedanken en over 10 jaar blikken we terug en dan genieten wij met autonomie en vrijheid van ons werkend leven. Dankjewel.
Ja, helemaal. Jij dankjewel.
Dankjewel voor het luisteren naar De Gelukkige Thuiswerker. Heb jij zelf tools en tips die iedereen moet kennen? Laat het me weten. Of heb je een prachtig praktijkvoorbeeld? Bel me dan gerust. Vond je deze podcast de moeite van het luisteren waard? Laat dan een review achter en deel de podcast in je netwerk of op social media. Veel geluk iedereen!